Kein Gelul.
Onzekerheid. Daar zijn we intussen wel aan gewend geraakt als Feyenoorders. We hebben genoeg seizoenen gekend waarin de draaideur van het Maasgebouw de speler was met de meeste balcontacten. Wij zijn de club die een kampioenswedstrijd ineens met 3-0 van Excelsior verliest. En de club die Dirk Kuyt vervangt door Wagner Love. Nee, wacht, Andri Voronin. Nee, Matthijs Kersman. Nee, wacht, toch Angelos Charisteas. En vorige zomer nog verkochten we op één dag ineens de vaste rechtsback om er twee verdedigers voor terug te halen waar nog nooit iemand van had gehoord. En ergens in die zomer haalden we ook nog een dure Argentijn die niet in het vliegtuig wou stappen en een Ier met een groeistoornis. Kortom, we zijn wel wat gewend. Je weet bij ons nooit hoe het gaat lopen. En eigenlijk hadden wij ondanks dat alles altijd wel ons woordje klaar. Maar dit jaar, ik heb oprecht geen idee. Wie levert er wat in? Wie vertrekt? Wat gaat een seizoenskaart kosten? Hoe zit het met de punten op mijn uitkaart? Kunnen we volgend seizoen überhaupt naar de Kuip? Ik heb geen idee. In deze tijden denk ik maar terug aan het cassettebandje dat ik ooit van mijn oom kreeg, toen ik mijn spreekbeurt over Feyenoord wilde houden. Dat bandje dat helpt mij al zo'n 20 jaar door alle bizarre afleveringen van de Feyenoord soap heen. Op dat bandje staat een radiodocumentaire over Werder Bremen Feyenoord in 1994. En voor die wedstrijd krijgt trainer Willem van Hanegem op de persconferentie de vraag: meneer van Hanegem, denkt u dat Feyenoord kan overwinteren? En van Hanegem is even stil en antwoordt dan droogjes: Feyenoord overwint het altijd. Nog een stilte. Feyenoord overwint het altijd. Het zou kunnen dat we worden uitgeschakeld, maar Feyenoord overwint het altijd. Daar hou ik me dan maar aan vast. Dit was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard wederom niet in mijn eentje ga maken. Want aan de lijn heb ik ook Johan.
Hey.
En Wesley.
Freekie.
Ja man, hoe houden jullie het vol in deze dagen?
Nou ja, leuk dat je het vraagt. Freek. Het is natuurlijk ergens heel erg triest. Hè? Dat hebben we al in de uitzendingen hiervoor besproken. Dat we niet naar de Kuip kunnen, dat we niet weten wanneer en hoe het allemaal terug gaat keren. Althans, we hebben wel een idee in september, maar ja, dat zal dan wel zonder publiek zijn en dergelijke. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb genoeg dingen aan mijn hoofd. Ik ben mijn school aan het afronden. Nou ja, is toch mooi, denk ik ook. Dat kan nu, omdat ik niet te vaak meer Kein Gelul heb. Dus eindelijk is het tijd, jongens.
Oh, dus eigenlijk komt het jou wel goed uit, dit?
Dit komt mij echt fantastisch uit, ja.
Ja, het is... Het seizoen zou sowieso nu al voorbij zijn geweest. Nu zouden we die vreselijke EK ongeveer voor de deur hebben. Dus dat vind ik dan wel ergens rustgevend. Dat ik denk, nou ja, weet je, het voetbal mis ik nu ietsjes minder. Ook al is het natuurlijk in Duitsland wel gestart en gaat het om ons heen volgens mij overal wel weer een beetje weer langzaam starten. Maar het is met name die onzekerheid van ja, je aftrap al een beetje, Freek, van hoe gaat het er straks uitzien? Hoe gaat de selectie eruit zien? Hoe gaat het voor onze supporters eruit zien? Hoe gaat het seizoen eruit zien? Dat, ja, al die vraagtekens, dat vind ik wel een vervelend iets. Want daar zou ik heel graag duidelijkheid over willen. Maar ja, die gaan we niet krijgen de komende tijd, vrees ik.
Nee, en wat wij er ook van vinden. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht. Ik bedoel, normaal kunnen we wel zeggen van ja, maar je moet gewoon die of die linksback kopen. Of als je nou die linksbuiten eens een keertje op rechts back zet. Maar dit, ja, zelfs de wetenschap heeft hier nog geen antwoord op. Dus het is echt volledig in het duister tasten.
Het zou wel wat zijn als de wetenschap ons vertelt van nou, koop nu maar Brian Linssen. Want nee, nou, we hebben natuurlijk heel mazzel gehad.
Als ik het mag geloven, dan zijn we nu veel meer met data bezig, toch? In de scouting.
Ja, maar dat wordt toch al een paar jaar geroepen, Freek. Dus, en misschien dat nu, dat is nu één keertje expliciet uitgesproken. Maar dat is een paar jaar geleden, zou Feyenoord dat ook al gaan doen. En bovendien zijn er ook clubs die dat gedaan hebben, waarvan je nu niks meer hoort. Dus ik weet niet of je daar zo aan vast moet houden.
Nee, maar goed, het is iets van een wetenschappelijke maatstaf. En het is natuurlijk ook maar de vraag wat er allemaal nog van gaat blijken. Want Kuxu heeft nog niet verlengd, gaat die verkocht worden? Leroy Fer is nog maar de vraag, kan naar Besiktas? Botteguin heeft nog niet verlengd met een aflopend contract. Nou ja... Özyakup, IJ, willen we allebei nog een keer huren. Gaat dat lukken? Linssen is al niet gelukt, omdat hij minder zou gaan verdienen dan bij Vitesse. Ja, Johan, het is al niet bepaald goed nieuws wat er over ons heen valt de afgelopen tijd.
Nee, maar kijk, aan de andere kant van, we weten dat het voetbalseizoen in Nederland pas in september gaat beginnen. Natuurlijk zullen we eerder getraind gaan worden en zullen er vast ook wel eerder de voorbereiding beginnen. Dus dat er nu eind mei, want daar zitten we inmiddels, dat de selectie nog niet vast ligt, vind ik niet zo'n ramp hoor. Normaal gesproken gaat dat toch ook pas in de zomer, gaat het pas echt los. En natuurlijk zou het wel fijn zijn als je ongeveer een idee hebt van hoe het geraamte van volgend seizoen eruit gaat zien. Maar het hele spel tussen Ver en Botteguin en Feyenoord, ja, volgens mij is dat een kwestie van gewoon eventjes wachten. En uiteindelijk gaat dat allemaal wel goed komen. Overigens zei ik de vorige keer in de podcast van, joh, Linssen, het is een kwestie van tijd voordat hij gaat tekenen. Nou ja, dus zoveel verstand heb ik er dus ook blijkbaar niet van.
Je merkt ook om je heen dat Feyenoord is niet de enige club waar dit speelt. In heel de Eredivisie, dat die hele transfercarousel is gewoon nog niet op gang gekomen. En er zijn veel meer clubs waar het allemaal onzeker is. Hè? Zelfs in de hoofdstad, bij onze vrienden, maar ook bij PSV. En ja, bij Feyenoord, daar heb je gewoon een hele hoop spelers waarvan het nu onduidelijk is van, ja, gaan die een contract krijgen? Gaan die akkoord met een verlaging van het salaris? Want dat zal bij Botteguin, maar ook bij Ver natuurlijk het geval zijn. Ik zou het onwijs jammer vinden als die een van die twee jongens of misschien allebei vertrekken. Want het zijn gewoon steunpilaren. Maar ja, dat is wel. Ja, er is bij Feyenoord nu ook een nieuwe tendens. Dat er gewoon wat minder betaald gaat worden. Hè? Dat heeft Frank Arnesen aangekondigd. En dat zal ook voor Botteguin en Ver dus gevolgen hebben. Ja, en als die moeilijk gaan doen, als die meer geld kunnen gaan verdienen. Want Botteguin schijnt naar Italië te kunnen. Freek, je zei het al eventjes. Ver, die kan naar Besiktas. Als we de geluiden mogen geloven.
Ja. Gaan we echt serieus? Ik vind dat elke speler die gelinkt wordt aan een Turkse club, is moeten we gewoon meteen schrappen als gerucht. Want als je een voetballer bent en je bent niet gelinkt aan Turkije, ben je geen voetballer.
Dus nee, dat is wel waar. Daar kan jij zelfs nog mee terecht, Johan.
Er schijnt ook op Voetbalzone een verhaal te staan dat ik gelinkt word aan een club in Turkije.
Ja, dus, Gaziantep-spoor. Ik heb het wel gelezen.
Ik ben dicht bij een akkoord, maar nee joh. Turkse, daar word ik echt helemaal niet warm of koud van. Kuksu zou ook al 4 keer getekend hebben bij Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray tegelijkertijd. Dus ja, joh, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Maar
toch, ik maak me wel zorgen.
Ja? Waarom?
Ja. Je hoopt gewoon dat in zo'n tijd. Kijk, het is inderdaad wat Wesley zegt, het is voor iedereen onzeker. En ook in Amsterdam, waar ze hele andere salarissen betalen dan bij ons, is het nog onzeker. Maar PSV heeft intussen wel een akkoord over die salarisverlaging. En zo zijn er wel meer clubs die intussen al gewoon overeenstemming hebben met die spelers. Bij Feyenoord is er nog geen enkele duidelijkheid. Ondertussen zit het stadion in de problemen. Wil Feyenoord de stadion huur omlaag krijgen, maar het stadion heeft daar geen geld voor. Nou ja, er zijn zoveel onzekere factoren die spelen. En je hoopt gewoon dat als je ervaren mensen als Arnesen en advocaat aan boord hebt, dat een beetje een steun is in deze tijd. Dat dan zo'n Ver zegt van, joh, Steven Berghuis heeft tegen mij gezegd dat ik moet blijven, dus ik blijf. En dat zo'n Orkun Kuksu zegt, advocaat heeft bijgetekend, nou, dan blijf ik ook. En ik snap wel dat de wereld niet zo werkt. Dat zo'n jongen ook denkt van, nou, Frenkie de Jong heeft mij op een lijstje gezet bij Barcelona, als ik het in de krant zo mag lezen. Arsenal zit achter mij aan. Ik snap wel dat het allemaal meespeelt. Maar je hoopt ergens dat juist een club als Feyenoord, waar we nu in ieder geval op het technisch vlak twee mastodonten van het voetbal hebben aangesteld, dat het een beetje soepeler gaat dan bij de rest. En zeker als het gaat om spelers als Ver en Botteguin, die, laten we eerlijk zijn, niet heel veel meer te winnen hebben in hun carrière. Die kunnen hooguit nog een keertje naar Saoedi-Arabië, maar moet je dat nou nog gaan willen in deze periode?
Ik denk het Freek, niet. Dat is de vraag.
Zeker Ver, die is teruggekomen uit clubliefde. En ik denk dat zo'n advocaat, ik maak mezelf zorgen om advocaat. Ik denk dat die best wel chagrijnig wordt hiervan. Die heeft bijgetekend als eerste van iedereen. En die krijgt nu achtereenvolgens te horen dat Linssen niet gaat lukken. Ver wordt al een lastig verhaal. Botteguin is nu ineens een lastig verhaal. Kuksu, zijn lievelingetje, wordt een lastig verhaal. Blijft Berghuis, als Kuksu, Ver en Botteguin vertrekken, blijft Berghuis dan ook? Het kan een domino-verhaal worden, hè?
Ja, het kan. Maar uiteindelijk is van, want Wes begon net een heel verhaal over, ja, in de Eredivisie gebeurt op dit moment überhaupt weinig. Nou, daar moeten we niet naar gaan kijken. Wij moeten natuurlijk naar de bovenkant van de voedselketen kijken. Op het moment dat Arsenal daadwerkelijk 25 miljoen over heeft voor Kuksu, ja, dan ineens kunnen we 4 spelers halen. En dan ineens is Linssen, die denkt dan misschien, hé, hey, er is wat meer qua salaris mogelijk. En dan kan Veerman gehaald worden. En tot die tijd, maar iedereen zit naar elkaar te kijken. Iedereen zit te wachten tot München zijn eerste euro's uitgeeft en dat Madrid zijn eerste euro's uitgeeft.
Dat is het toch, Johan, want je zegt we moeten naar de bovenkant van de voedselketen kijken. Maar ook die is nog niet op gang gekomen, hè?
Ja.
Dus het is gewoon echt
daarom maak ik me geen zorgen.
Tot het spel op de wagen is. En dat zal echt wel de komende weken gaan gebeuren, denk ik. Want het klopt, we zitten nog ver van september vandaan. En in Duitsland en ook in Engeland en Spanje, waar het voetbal weer op gang gaat komen. Als je al die verhalen mag geloven. Ja, dat duurt ook nog wel even voordat dat klaar is. Dus daar wachten ze allemaal tot het seizoen echt helemaal afgerond is. Maar ja, het zal nog even duren. En dan gaat het allemaal los, denk ik. Maar het zal ook anders zijn dan andere jaren. Als je zo een beetje leest dat er veel minder geld in omgaat zometeen. In die hele gekke wereld waar af en toe bedragen voorbij komen van meer dan 100 miljoen voor een speler en dergelijke. Dat soort dingen, dat valt bijna niet meer uit te leggen tegenwoordig. Een club als Barcelona kan aan de spelers gaan vragen, joh, verlaag even je salaris. Maar die kunnen vervolgens dus niet een speler voor 100 plus miljoen kopen. Dat kan gewoon niet meer. Dus waarschijnlijk,
het zou, gaat gewoon gebeuren.
In theorie kan het allemaal, maar het klopt gewoon niet dan. En ik denk dat je dat wel terug gaat zien. En daar zal Feyenoord ook mee te maken gaan krijgen. Kijk, Kukçu kon eerst voor 25 miljoen naar Arsenal. Als je de verhalen mocht geloven. Nou, ik vraag me nu echt oprecht af of zo'n club als Arsenal denkt, nou, moeten we dat wel willen? Hè? Die konden uitgeven wat ze willen, joh, dat Arsenal. Maar nu in deze tijd waarin alles onzeker is, gaan zij ook voor veel meer zekerheid. En dan gaan ze niet zomaar met 25 miljoen over de balk gooien.
Nee, en zeker niet met een speler die het pas één seizoen of anderhalf seizoen heeft laten zien in de Eredivisie, denk ik. Maar goed, dat is inderdaad allemaal speculatie. Waar ik me vooral zorgen om maak, is het feit dat we eigenlijk, we gingen best een rustige zomer tegemoet. We gingen een beetje doorselecteren, maar het geraamte staat er al. Hè? We hebben een paar jonge gasten aangetrokken. Bozeniek bijvoorbeeld, Johnston die nog in de schaduw zit, Senesi. Dus eigenlijk was het de bedoeling, de advocaat bleef, dat we één of twee gerichte versterkingen gingen halen en eventueel dat bijvoorbeeld een Berghuis zou vertrekken, konden we dat opvangen. Het wordt nu een totaal ander soort zomer waarin je niet weet met wat voor portemonnee Arnesen moet gaan shoppen. We hebben Arnesen nu, 2 maanden aan het werk gezien, zeg maar, in totaal, qua transferzomer.
Ja. Ja.
Hè? Of transferwinter dan in zijn geval. Ja, hij heeft wel een paar gokjes genomen met Bozeniek en de verkoop van Larsson. Dat is nu goed uitgepakt, mede dankzij de coronacrisis. Maar ja, we zullen moeten afwachten hoe hij dit gaat managen. En er is geen enkele technisch directeur die hierin een goed cv heeft. Want dit is natuurlijk gewoon een situatie die nog nooit is voorgekomen. Maar ja, ik vind het wel spannend.
Het is sowieso spannend. En we weten niet hoe we hieruit gaan komen. En het is gewoon afwachten. Maar wat ik zeg, we moeten niet, want ik zie mensen heel ongeduldig allemaal reacties op F12 plaatsen. Van, waarom wordt er niemand aangekondigd? Ja, dat vind ik niet zo gek. Volgens mij moeten we daar gewoon wel eventjes wachten. En ik denk, kijk, op het moment dat we straks begin augustus zitten en we zitten nog steeds met, Ver is nog niet rond, Berghuis nog niet rond, Kukçu twijfelt nog. Ja, dan is het een ander verhaal. Maar vooralsnog is het echt zo vroeg nog in het seizoen. Technisch gezien is het vorige seizoen net afgelopen. Zouden we nu een EK voor de deur hebben staan waarin de spelers profileren, waardoor misschien Jurgensen in zichzelf in de kijkers zou kunnen spelen.
Als het dan maart of april wordt en het seizoen nadert zijn einde, dan zie je altijd dat spelers hun contract wel verlengen, hè, op een gegeven moment. Dat die berichten komen dan. Ik vind het nu wel heel erg stil blijven. En ik vind het dan, dat is net ook gezegd, maar van Ver bijvoorbeeld, heel erg vreemd. Dat die heeft zich toch zo geprofileerd toen hij terugkwam van, kijk eens eventjes, ik kom terug en jullie moeten me vergeven voor wat ik gedaan heb, weet je wel. Dat weet je nog allemaal wel natuurlijk. Ja, dan denk ik, joh, dan moet je nu ook een kleine geste door inderdaad akkoord te gaan met iets minder salaris. Kom op jongens, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, maar goed, dat vind ik, wij kunnen niet kijken van wat die gasten aangeboden krijgen. Kijk, ik had een spelersoptie of een cluboptie en die is niet gelicht. Dus dat bleek blijkbaar, dus gaat Feyenoord wil nog een lager bod doen. Ik kan veel van Ver zeggen en je weet, het is mijn lievelingetje, dus ik zal het altijd voor hem, niet altijd, maar ik ga het vaak voor hem opnemen. Maar kijk, op het moment dat hij 4 ton vorig jaar kreeg en hij krijgt nu 1,5 ton aangeboden, dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, ja, daar zit ik niet op te wachten.
Ik denk niet dat we het over die bedragen hebben.
Nee, maar even gewoon als voorbeeld. Van op het moment dat je ineens maar
als je hoort dat nee, zeker. Maar zeker als je hoort dat een Narsing bijna 1 miljoen verdient bij Feyenoord. Zijn er gewoon afgelopen zomer...
Wil ik niet meer horen. Dat hebben we vorige keer ook... Nou ja.
Ja.
Elke keer, dat hebben we het vorige keer ook over gehad. Van elke keer dat wij zijn, ja, Kelly verdient 6 ton, ja, Narsing verdient 1 miljoen. Ja, dat is destijds was dat, vonden ze dat bij Feyenoord in dit geval.
Ja, maar dat was vorige zomer ook al niet de norm, hoor. 1 miljoen voor Narsing.
Ja, maar het zit Feyenoord nu gruwelijk in de weg, want Linssen heeft die verhalen dus ook gelezen. En die komt om die reden niet. Omdat hij dus minder aangeboden krijgt dan dat Kelly aangeboden kreeg. Ik las de column van Willem van Hanegem in het AD vanochtend.
Weet je, prima.
En ik begreep hem wel. Wat Willem van Hanegem, die was het wel met Linssen eens. Die begreep dat ook wel. En ik begrijp het ook wel. Ik vind het heel jammer. Hè, want ik ben al 2 jaar ben ik die Linssen proberen naar de Kuip aan het lokken. Hè, en ik had het echt schitterend. Ja, alsof ik echt actief bezig ben. Ik had het... Ja, maar ik vind dat gewoon een schitterend spelertje, waarvan ik zeker weet
je
dat
hij bij Feyenoord past. Je belt hem elke
week, hè? Maar die jongen heeft nog maar een paar jaar te gaan en die wil ook wat centen verdienen. Ja, dan snap ik dat als Feyenoord met een veel te laag salaris komt, geen verbetering ten opzichte van wat hij nu bij Vitesse verdient, ik geloof dat 4 ton is, dan snap ik. Nou ja, ja.
Prima, lekker naar de zandbak. Ga je lekker voor geen publiek spelen.
Het is wel zorgwekkend dat we zo'n speler toch al niet meer kunnen overtuigen, Johan. Dat is toch...
Nee, dat vind ik totaal niet. Het is een gozer die nog wil cashen.
Dat vind ik wel.
Op het moment dat het een 22-jarige speler is...
Het is Brian Linssen uit fucking Limburg... Die voor het eerst in zijn leven in een echte stad kan gaan voetballen... en zelfs zo'n jongen kunnen we al niet meer lokken met het rood-witte shirt.
Nee, als dat wij moeten gewoon... gaan concurreren met Dubai... Dan gaan we dat niet winnen. En als het daar alleen maar om geld gaat... En het is echt niet zo dat het alleen maar om geld gaat, begrijp ik bij hem... maar. Ja, we moeten toch niet ons gek laten maken door het feit dat hij in
Dubai
3 keer zoveel kan
verdienen. Als
wij minder bieden dan wat
Vitesse hem heeft geboden, Johan, dan maak ik me wel een beetje zorgen.
Als dat zo is.
Dat is wat Linssen zegt.
Ja, precies.
Dat is wat Linssen zegt.
Ja.
Ja, maar hij heeft er nu toch geen belang meer bij om daarover te liegen?
Nou, weet je welke namen er dan...
Nee, natuurlijk niet. Wat heeft hij nou daarmee te winnen? Los daarvan, we hebben één transfer hebben we wel voor elkaar gekregen.
Ja, twee.
Twee?
Ja. Ja, er is wel één speler weg, of tenminste één iemand weggegaan. Bakatti is deze week ook vertrokken.
Ja.
Naar Jaap Stam in Cincinnati.
Ja. Ja, ik vind het wel zonde. Zonde dat Stam in Cincinnati heeft getekend.
Ja, omdat hij Bakatti meeneemt, of...
Nee, omdat ik hem liever naar Australië had zien gaan.
Nog wat verder weg.
Ja, zo ver mogelijk weg van de Kuip. Ja.
Dat vind ik ook niet terecht. Maar goed, nee, het is... Ja, Bakatti stond er wel goed op, volgens mij. Alle spelers die ik daarover hoorde waren enthousiast. Dus dat is wel jammer dat zo'n gozer weggaat.
Ja, maar ja, als je met Jaap Stam mee wil gaan, ga dan ook maar weg. Dan hoef ik je ook niet meer te hebben in de Kuip. Kom op, hé.
Ja. Nou ja, maar John de Wolf reageerde even bij Rijnmond over dat vertrek van Bakatti. En die vond het heel erg jammer. Had het ook niet aanzien komen. Was iemand die goed in de groep lag, inderdaad, wat Johan zei. En als je nu ook ziet met Cor Pot en John de Wolf, dat zijn al wat mannen van de oudere stempel. En Bakatti was in dat opzicht echt een jonkie van de vernieuwing. Ja, dan ga je dat wel missen. En dan kan je je afvragen, moet daar niet iemand voor in de plaats komen?
Tuurlijk moet daar iemand voor in de plaats komen.
Nee, juist niet.
Ja, tuurlijk wel. Maar in de eerste plaats, als je Jaap Stam boven Feyenoord verkiest, dan pleurt dan ook maar op. dat vind ik wel.
Ja, de naam Jaap Stam is gevallen en Freek gaat los, hè? Dat weten we.
Ja, maar, nee, maar op,
als je het hebt over we moeten bezuinigen, op het moment dat de keuze is van we gaan nu weer een assistent...
Hij moest toen per se blijven en nou gaat hij alsnog naar Amerika. Flikker dan ook maar op.
Ja, dat gebeurt ook. Maar om wat ik net wil zeggen, op het moment dat je moet bezuinigen, op het moment dat het geld niet aan de bomen groeit, dan is het toch heel logisch dat je deze niet gaat vervangen. Je hebt al 2 assistenten op de bank zitten.
Nou ja, dat moet je dus wel doen. Dat moet je dus wel doen, want wat ik net zeg, Bakatti, dat was iemand van vernieuwing. En je hebt nu 3 mannen van de oude stempel in je staf zitten, met Dick Advocaat. Ja, dat is echt bijna een fossiel in het trainersvak.
Cor Pot ook.
Wel in de positieve zin.
Nee, zeker in de positieve zin, ja. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En Cor Pot ook. En John de Wolf komt daar iets achter. Ja, dan is het gewoon heel fijn dat je een jong iemand hebt die ook een beetje tegenwicht kan bieden. Hè? Die ook kan zeggen, nou ja, ik zie het anders. En anders krijg je ja, als dat eenmaal niet gaat lopen, dan gaat het ook echt niet lopen. Dan verwacht ik dat niet zomaar. Maar ik vind het wel lekker dat je een jong iemand, een fris iemand daarbij hebt zitten, die zijn ideeën in die groep kan gooien. En ik geloof dat Bakati, die kon dat echt, als je dat zo las, die kon dat heel erg goed. En die durfde met eigen ideeën te komen en eigen dingetjes. Ja, daar moet je echt een vervanger voor zien te regelen, vind ik.
Vind ik ook.
Ja. Nee, vind ik niet per se. Hey, maar wie we wel binnen hebben gehaald, en dat is misschien wat jij net, we hebben deze week wel een nieuwe commercieel directeur binnengehaald. Per 1 juli.
Directeurtje, hè?
Ach ja, dat vind ik echt sneu. Hè? We komen straks op de Insta-aspecten, maar de grapjes over, omdat die man bij Maduro Dam weg wordt gehaald, de grapjes over Kelly, dan denk ik, ja, oké, okay, nou, één keer is die leuk, maar als ik hem 400 keer op Twitter voorbij zie komen, is de lol er wel vanaf.
Ja, en net maar zoals die grap bij deze is hij gemaakt in de podcast, dan hoeven we het er niet meer
wat
over te
hebben.
Wat
is de naam eigenlijk, jongens, vooral vergeten te zeggen?
Joris van Dijk. Ik kende hem niet, maar goed, ik ben geen Maduro Dam watcher. Maar ik heb een interview, althans niet, ja, een interview over hem gelezen van met zijn zus
profiel Antwoord. Heb je gelezen van
en profiel, dankjewel. Ja, in het Financieel Dagblad. Ja, ik word wel enthousiast van die event. Ik denk wel dat hij wat kan gaan bewerkstelligen. Maar ja, het is ook hetzelfde met hoe zo'n trainerstaf in elkaar zit. Ook dit, ja, wat die allemaal doet, dat is voor ons natuurlijk ver van ons bedje, want we krijgen daar niet in een goede inkijk in.
Yo, maar slechter dan Koevermans kan die het niet gaan doen.
Nee, ja. En als hij het echt slecht doet, dan wordt hij over 2 jaar de nieuwe technisch directeur. Of de commissie, of de algemeen directeur.
Of algemeen directeur, ja, dat weet je bij Feyenoord natuurlijk nooit. Nee, maar ik bedoel, Koevermans, die werd natuurlijk gewoon in het zadel gehouden door zijn voorganger, hè, door Woerts, ja. Die ja. Via Poelman die sponsors heeft geregeld. Ik neem aan dat Joris niet meer met zijwieltjes fietst, toch?
Nee. Hebben we nog zin in de bakens,
ja,
jongens?
Ja, kom maar door, hoor.
Ja joh, altijd.
Bakens in de vette.
Ja, er wordt weer gevoetbald her en der. Vooral in Duitsland en in Korea. Dus mijn lijstje met bakens die ik af kan gaan is niet heel groot. Maar goed, ik heb weer een top 3 deze week. Op nummer 3 Sint-Justen, jongens. En die staat niet per se goed op het lijstje. Want waar hij in de eerste wedstrijd van de hervatting van de Duitse competitie nog een 2-0 achterstand recht zette naar een 2-2 gelijk spel. Ze moesten ze afgelopen weekend tegen Leipzig spelen. Eerder hadden ze dit seizoen al 8-0 verloren van Leipzig met een hattrick van Timo Werner. Nou, en Timo Werner die dacht nu, ja, die Sint-Justen, die beval me wel. Die dacht, ik prik er gewoon weer 3 in. En nu gingen ze 5-0 ervan af. En Sint-Justen zag er echt totaal niet goed uit. Die werd aan alle
kan
kanten
je nou voorstellen dat we daar 9... Dat we daar,
12 miljoen!
Ja, dat we daar zo'n bedrag voor hebben gekregen. Dat is echt niet te geloven.
Ja, weet je, het is... Op basis van deze wedstrijd kan je je niet voorstellen dat hij überhaupt profvoetballer is. Maar dat is ook wat makkelijk, want Timo Werner is wel een hele aardige spits natuurlijk. Maar het zag er echt niet uit. Het was een parodie van een voetballer wat ik zag. Ja. Maar goed, dus de komende weken zijn belangrijk. Want ze staan met 3 punten boven de streep. Dus ze moeten nog wel, wel even wat puntjes gaan pakken.
Ja, ook voor die andere baken natuurlijk, hè? Want je bent er
sowieso... Ja,
ja en je bent er sowieso alweer eentje kwijt deze week.
Ja, daar kom ik straks op. Nee, niet, daar kom ik straks
ja,
op.
Oh, daar kom je nog op.
Ja, okay, okay. Ja want wat ik zeg, er wordt niet zo heel veel gevoetbald. Want bijvoorbeeld een Sahin die in Duitsland voetbalt, die zit op de bank. Kalou, daar hebben we het al eerder over gehad, die mag nergens meer meedoen. Dus ik moet het ook een beetje buiten het veld gaan zoeken. Dus op 2 heb ik deze week Sam Larsson. Ik zag een heel verdrietig, zielig bericht op vi.nl over Sam Larsson. Die is natuurlijk weggegaan bij ons, ja, nog voordat het hier in Nederland losbarstte met de corona. Toen bleek het een hele goede deal in ieder geval voor ons. Want ja, hè, er werd daarna niet echt meer gevoetbald. Hij ging naar China, maar omdat China hij moest eerst in quarantaine in Hongkong. Maar toen ging China in total lockdown. Dus meneer Larsson moest gewoon 7 weken in quarantaine in Hongkong zitten. Zonder zijn teamgenoten en iets. En daar heeft hij al die tijd gezeten. En nu, omdat hij nog steeds China niet in kan, hebben ze een oplossing gevonden. Hij mag nu bij zijn oude club, Göteborg, mag hij zijn conditie op peil houden. Maar het is wel een sneu verhaal.
Het zou toch geniaal zijn als uiteindelijk in China die competitie zo in elkaar tieft door dit hele gebeuren. Dat ze hem transfervrij moeten laten gaan en dat we hem gewoon weer gratis terugkrijgen.
Nou, dan zou ik toch liever iets anders in China halen.
Nee, maar dan boetseer ik een standbeeldje voor Arnesen hoor. Als je 5 miljoen voor Larsson krijgt en hem niet verkoopt.
Dat klinkt inderdaad.
Het is toch hetzelfde met
het is toch hetzelfde met Bozen.
Die hebben we er ook nog niet helemaal afbetaald en die club is toch failliet.
Ja, daarvan moeten we hopen dat de curator niet al te van het
is, denk
ik. Ja.
Ja. Maar goed, ja, op 1 jongens. Het is een sneuwe week voor de bakens. Want Freek, jij zei het al een beetje. We zijn er eentje kwijt. 1 baken is uitgebakend. We hebben het over Kai Ramstein. Speelde tot voor kort speelde hij in Noorwegen bij Alesunds. Toen nog de tweede divisie toen hij daar speelde. Maar ze zijn gepromoveerd. Dus ze zouden dit jaar op het hoogste niveau in Noorwegen spelen. Maar zijn contract was afgelopen. En hij dacht op een gegeven moment, ik ben 30. Mijn carrière, ik moet ook in Nederland langzaam wat gaan opbouwen. Dus hij heeft besloten om het amateurvoetbal in Nederland te gaan betreden. Hij gaat spelen bij Kozakken Boys met Royston Drenthe en Noricho Nieuweld. Oud Feyenoorders.
En Mats van Huygenvoort.
Ja, dat dacht ik. Maar ik heb het opgezocht. Die gaat dus weg. Die gaat er weer twee niveaus
die gaat weg. Spelen.
Ja, dus hij komt Jemig. Feitelijk als vervanger van Mats van Huygenvoort. Dus, die zijn ze kwijt. Maar er is een baken die zwaait af. Kai, mede Zoetermeerder, bedankt voor al die mooie momenten in de bakens.
Maar, Jopie... Ja, Johan krijgt er natuurlijk wel eentje terug normaal gesproken. Want Tapia is deze week natuurlijk definitief toedeledoki. Eindelijk een keertje.
Ja, tenzij die besluit straks naar Willem II te gaan.
Maar dat gebeurt natuurlijk
Roda.
Niet.
Roda. Nou ja, je weet het bij die
dat gebeurt natuurlijk. Denk je dat Willem II nog een buiten EU salaris voor Tapia gaat neerleggen? Denk
nou ja,
ik niet.
Volgens mij was het hele idee dat hij niet uit Nederland weg wilde. Dat hij op een gegeven moment... Ja, nee, dan heeft hij natuurlijk...
Ja, dat was tot dit jaar. Hè? Dus ja. Die gaat nu gewoon lekker naar Mexico of zo.
Schotland. Rangers en Celtics zouden er echt willen hebben. Dus we gaan het in de gaten houden.
Oh, okay. Voor dit item hebben we op Instagram eventjes nagevraagd wat jullie eigenlijk van ons zouden willen weten. Waar we het over moeten gaan hebben. En Wesley, we hebben een hoop leuke vragen binnengekregen, of niet, jongen?
Ja, zeker. Ik vond dit wel een leuk idee. Wij zaten eigenlijk een beetje in de rats met waar moeten we nou over gaan hebben. Hè? Het is deze tijd toch een beetje schaars, al die onderwerpen. Hè? Het is toch zoeken. En dacht ik, nou, laten we het onszelf een beetje makkelijk maken. Door gewoon onze volgers te vragen hoe en wat. Nou, op Instagram heb ik een vraagje eruit gegooid. Hè? Daar kunnen mensen op reageren. Nou, we hebben massaal reacties gehad. Ik denk wel meer dan... Dan 40, ik heb het niet geteld, maar ik denk ongeveer meer dan 40. En we hebben de drie leukste hebben we eruit gepikt. Ik moet wel zeggen, er gingen heel veel vragen over mogelijke transfers. Van wie moeten we halen? En wat vinden we ervan dat de contractonderhandelingen van Fer en Botterien zo langzaam gaan? Nou, ga zo maar door. Die slaan we een keertje over, want ja, we hebben het al de afgelopen weken al een keertje over transfers gehad. En dat zullen we de komende weken echt nog wel een keertje gaan doen, verwacht ik. Maar zal ik gewoon maar een eerste vraag erin gooien?
Gooi er eens één in, Wes.
Nou, dan ga ik met een hele leuke beginnen. Ik vond het echt een hele leuke vraag. Dan zie ik zijn naam niet. Het is echt heel leuk. Johan, jij hebt zijn naam, geloof ik, hè?
Ja.
Ja. Wat was jullie favoriete wedstrijd van afgelopen seizoen?
Gesteld door Roelof FR12.
Mooi. Okay. Ja, vind ik een leuke vraag. En Freek, jij mag eigenlijk wel beginnen. Jij kan dat goed.
Ik heb er lang over nagedacht... En ik heb er eigenlijk twee.
Oké. Okay.
Mag dat? Mag dat?
Voor deze ene keer.
We zullen
eentje,
niet heel streng zijn.
Eentje waar ik zelf bij was en eentje die ik op tv heb gezien.
Nou, ga ervoor.
Ja. Nee, de mooiste wedstrijd waar ik bij was het afgelopen seizoen, wat natuurlijk toch een beetje in de knop is gebroken, hè, want het leek allemaal net in bloei te gaan komen. Dat was Heerenveen uit voor de beker. En dat had natuurlijk alles te maken met het eerbetoon aan Carlo de Leeuw. Rare dag. Nu ik erover begin, krijg ik gewoon alweer kippenvel van Leroy Fer die na zijn goal met die rouwbad naar het uitvak toe loopt. Naar die actie met dat spandoek na afloop. Die wedstrijd was helemaal niet zo goed. Eerste helft was prima. Daarna was het een beetje matig eigenlijk. Maar... De hele sfeer rondom die wedstrijd en de winst en het feit dat je naar de finale kon, dat was wel...
Mooi.
Dat was gewoon mooi. Dat was een mooie uittrip. Die hele terugweg naar huis was ook allerminst vervelend daardoor. Daar heb ik nog lang plezier van gehad. En eigenlijk diezelfde week was al, volgens mij is dat dezelfde week, de andere favoriete wedstrijd. En dat was echt mijn favoriete wedstrijd. Van dit seizoen. Pek uit.
Was dat niet die wedstrijd dat we de eerste helft niet vooruit kwamen... en de tweede helft die gasten binnen 5 minuten helemaal de tering inwervelden?
Ja, zeker. En met natuurlijk de helderrol voor mijn grote favoriet, Robert Bojanic.
Ja.
Die in de kluts eigenlijk met zijn eerste fatsoenlijke balcontact van die hele fucking wedstrijd tegen de enkel van Bram van Polen aan, die bal nog in het netje legt en dan vervolgens voor het thuispubliek gaat staan juichen, zijn shirt uittrekt. Nou ja, dat hele moment vatte die volledige wedstrijd samen, want het was totale chaos. Je begon aan die pot en je dacht, nou, dit wordt weer helemaal niks. Dit wordt weer kut met gebakken peren. Wat zeg ik? Geroosterde peren. vervolgens herpakt Feyenoord zich. Geweldige assist van Berghuis op ver, die kopgoal. Die afstandsgoal van Berghuis was al minstens zo bizar.
Ja.
Er zat echt werkelijk alles in. Ik had
4-3 toch? 4-3 werd het toch?
4-3 volgens mij, ja. Ja. Het was al, ik was al intens gelukkig dat we er nog een punt uit zouden peuren. En dan kwam die gekke Slowaak, die krankzinnige Slowaak, nog op het idee om die bal via die achterlijke Bram van Polen nog in het netje te lepelen. Ja, heerlijk. Ja, ik heb nog, ik heb echt oprecht sinds Vitesse uit in het kampioensjaar niet meer zo voor mijn tv gestaan.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen.
Nou, wat mooi. Dit leg je wel erg mooi uit, moet ik zeggen, Freek.
Overtreft dat maar eens, Wes.
Zal ik gaan? Ja. Nou ja, ik heb een Europese wedstrijd, want daar doe je het toch elk jaar voor. Hè? Ja, tuurlijk, je wil kampioen worden, maar als je eenmaal plaatst voor Europees voetbal, dan gaat het ook om die Europese potjes. En we hadden dit seizoen echt een heel leuk Europees potje. Dat was nog onder Jaap Stam. En toen zag het er allemaal nog een stuk positiever uit dan een paar maanden later onder Jaap Stam. FC Porto thuis.
Ja.
Ja, dat was... Ja, weet je, een paar jaar geleden speelde Feyenoord tegen Manchester United. En ja, dat was een bevestiging dat Feyenoord gewoon het een grote club heel erg moeilijk kon maken. Feyenoord won die wedstrijd en dat is een van mijn favoriete wedstrijden van Feyenoord ooit. En dit qua gevoel komt dit toch een beetje in de buurt. FC Porto is natuurlijk een grote club, speelt al jaren Champions League, heeft een Portugees international met Pepe, heeft andere grote namen. Is gewoon echt een gehaaide ploeg. En eigenlijk, wat ik zeg, in de Champions League halen ze altijd wel de tweede ronde of de kwartfinale. Gewoon echt een grote club. Maar ja, dit jaar speelden ze dus in de Europa League. En ja, dat was gewoon de moeilijkste ploeg uit die pot, hè, met Young Boys en Glasgow Rangers erbij. En dat je dan zo begint aan dat toernooi met, nadat je eerst al twee voorrondes hebt gespeeld en twee makkies hebt gehad, dan is dit gewoon een hele moeilijke pot en je verwacht er niet zo heel veel van. En dan kom je op 1-0 door een geweldige goal van Jens Toornstra. Ja, wie anders, hè, dan Jens Toornstra. Die scoort wel vaker in een belangrijke goals in Europese wedstrijden.
En toen stijf rechts Ricky.
Ja.
Stijf rechts Ricky. Dat klinkt als een western film.
Ik zag van de week die goal weer voorbij komen. Hij, vanaf de middenlijn ongeveer heeft hij die bal aan zijn voet. En hij doet er echt werkelijk alles aan om zijn linkerbeen te vermijden. Hij loopt echt volledig om zijn linkerbeen heen om uiteindelijk die bal steeds met rechts mee te nemen.
Nou, Porto deed er ook alles aan om hem te laten scoren. Hè?
Ja, dat was wel echt bizar. Want hij maakte niet eens een schijnbeweging, maar hij vloog letterlijk waar die Pepe voorbij. En ja, dat was natuurlijk geweldig. Toen werd het 2-0 en die hele Kuip in extase. En vlak daarvoor had trouwens Porto op de lat geschoten. Hè? Dus ja, dat was echt heel spannend.
Ja, we hadden die wedstrijd ook kunnen verliezen. Ze hadden best wel wat kansen.
Nou ja, moeten verliezen, normaal gesproken.
Ik was zo in extase. Ik ben daarna nog de stad ingegaan in Rotterdam, waar geen kip te vinden was. Dus dat was heel erg mooi met een vriend. Nee, maar dat geeft alles aan. Het was gewoon echt heel erg een hele goede wedstrijd. En jammer dat het, net zoals met Manchester United toen een paar jaar geleden, eigenlijk voor de rest een beetje vlees nog vis was, hè, die hele Europese campagne. Toch jammer.
Goed, Jopie.
Nou ja, kijk, het echte antwoord is natuurlijk het antwoord wat Wes net gaf. Ik had ook Porto als eerste op mijn lijstje staan. PSV thuis komt ook wel in de buurt, maar omdat ik toch een beetje een andere invalshoek wil doen, is een wedstrijd waar ik echt een heel fijn gevoel over had. Ja, het was een hele makkelijke tegenstander. Het was namelijk de halve finale van de beker Feyenoord-NAC. Het was in een proces, of in een fase van dat je dacht van ja, we gaan het gewoon flikken. We gaan die dubbel winnen. En of het ook uiteindelijk gelukt zou zijn, weten we nooit. Maar Feyenoord kon op dat moment echt werkelijk iedereen aan. En NAC was op dat moment een hele fijne tegenstander in een vrij moeilijke periode. Want er zat nog wel wat aan te komen. En die wedstrijd was eerste helft best wel, nou, de eerste 20 minuten was helemaal niet zo geweldig. Want NAC was misschien nog wel beter. Maar op een gegeven moment maakt Feyenoord een goal en nog een goal en nog een goal. En uiteindelijk heeft NAC niet te klagen gehad dat het maar geloof ik 5 of 6-0 is geworden. Of 6-1.
7.
7, dat
lekker voorbereid, Jopie.
Ja, zie dat. Nee, maar het gaat me meer om van de ene goal was nog mooier dan de andere. Haps maakte een schitterende goal. Berghuis maakte een goal van het seizoen. Het liep gewoon lekker. En je had het gevoel van, ik zag, en dat, daar kijk ik graag naar lachende kopjes van spelers die plezier hadden in het veld. En nou ja, de naam Jaap Stam is net al gevallen. Dat heb ik een hele lange tijd toch een beetje moeten missen toen Jaap Stam de trainer was.
Ja,
en toen
die komt Dick ook wel Advocaat een beetje omdat Jaap Stam nergens plezier in heeft.
Nee, maar ik bedoel, ja, goed, weet je, maar nou ja, ik ben ervan overtuigd dat het idee dat Berghuis nu mogelijk gaat blijven ook gewoon, zeg maar, daar langzaam is ontstaan. Van dat ze het gevoel hadden van, ja, wij kunnen de hele fucking wereld aan, of het nou Porto is, of dat het straks Real Madrid is, of dat we tegen NAC of all people moeten spelen. Ik vond het een hele lekkere fase waar we in zaten. En het is jammer dat Zeker. Dat zo abrupt afgeracheld is.
Laatste wedstrijd die ik in de Kuip heb gezien dit seizoen, is dat?
Ja, een paar dagen later speelde tegen Willem II.
Daarna nog tegen Willem II gespeeld. Ja. Maar toen zat ik ziek thuis. En maandag mochten wij Brabant niet meer uit. Dus,
nee, dat zo gaan we niet. Nou, leuk. Hey, ik heb een andere vraag.
Ja, die is ook ingestuurd via Instagram.
Ja, neem ik aan. Tom Adriaanse die vraagt ons, wie moet de trainer worden van Feyenoord onder 21?
Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. En weet je, we hebben het er al een tijdje terug over gehad. We hadden het over Dirk Kuyt, bijvoorbeeld. Maar die gaat in de keuken kijken bij Liverpool, bij Fenerbahce. Die gaat er gewoon even op uit een jaar. En die zal ook wel teleurgesteld zijn dat hij niet naar voren is geschoven door Feyenoord en dat Dick Advocaat en de trainer blijft.
Nee, joh, dit is het beste voor hem. Dit is het beste. Gewoon een jaartje in de luwte.
Ja, dat zou kunnen hoor. Maar nee, maar ik ga met een naam komen en die hebben we al een keer eerder gezegd. Ik heb hem ook meegemaakt van dichtbij als verslaggever van Excelsior voor de krant. Ik zeg Ricardo Moniz. Ricardo Moniz is een trainer. Ja, daar moet je echt van houden of niet. Hij heeft heel veel tegenstanders in de voetballerij, ook in de media.
Ja.
Het is absoluut niet een iemand waarvan je zegt, als je die zo eventjes in een interview voor het eerst ziet, dat je denkt, nou, dat is een hele lieve man. Maar als je hem beter leert kennen, dan weet je dat die doet er alles aan om de top te bereiken. Die doet er echt daadwerkelijk alles aan om spelers beter te maken. En we hebben hem al een keer besproken als iemand die bijvoorbeeld hoofd jeugdopleiding kon worden in die periode. En ik denk dat hij een ideale man is. Hij heeft al een keertje in de jeugd van Feyenoord getraind. Daar is hij zijn carrière begonnen. Ik denk dat hij een ideale man is om de jonkies beter te maken. Want hij is, hij heeft echt overwicht. Hij kan die jonkies dingen bijbrengen. Hij heeft in landen als Engeland getraind. Bij Tottenham Hotspur, HSV. Hij heeft in de top gewerkt. Maar ook bij wat lagere clubs. En ik zie in Ricardo Moniz echt iemand die eigenlijk dat ontbrekende puzzelstukje van die jeugdopleiding op dit moment is. Die echt een uithangbord ook nog eens is voor die onder 21. Dus ik zou het wel weten hoor.
Nou, uithangbord, daar zijn de meningen over verdeeld volgens mij.
Nou ja, dat zeg ik net ook. Je moet echt, je houdt van hem of je haat hem. Maar als het aan mij ligt, ik zou hem echt daar neerzetten. Maar al is het alleen maar al voor die kwaliteit hè, die hij heeft om spelers beter te maken.
Jopie?
Ja, ik had verwacht dat Wesley met dit antwoord zou komen. Ik had hem ook wel verwacht dat hij Adrie Poldervaart zou noemen, die nu assistent trainer is bij FC Groningen, die ook van dichtbij heeft meegemaakt. Dat vind ik een iets logischere optie. Maar ja, de optie die ik ga noemen is geen logische optie, want die heeft Feyenoord een paar maanden geleden ontslagen. Maar dat zou nu echt een perfecte trainer geweest zijn. Danny Landsaat.
Oh ja.
Heeft bij AZ het jong elftal getraind. Is in dat profiel wat we net beschreven bij de assistenttrainer bij het eerste. Zou hij volgens mij ondervatten. Bij AZ waren ze laaiend enthousiast over hem. Vindt het leuk om met jeugd en met jonge spelers te werken. Volgens mij zou dat een perfect trainer geweest zijn voor Feyenoord onder 21. Gaat het niet worden voor de duidelijkheid. En ja, ik kan werkelijk geen goede naam bedenken. Ik denk, ja, ik zag een naam van Jos van Eck van bijkomen. Die,
René van Eck bedoel je?
Sorry, René van Eck.
Van FC Den Bosch vroeger.
Ja, en in Oostenrijk en Zwitserland heeft hij voor mij actief geweest. Nou ja, die staat er niet onbekend om een beetje revolutionair anders te kijken naar voetbal. Dat is een beetje van de oude lees. Wel een echte Rotterdammer. Dat ik daar nou zo blij van word, weet ik niet. Maar ja, anderzijds, ook hier zeg ik maar weer, ik was heel erg tegenstander van Dick Advocaat dat die kwam. En kijk eens waar we nu staan. Dus wie ben ik om daar iets van te vinden? Maar ik zou het juist vinden, een verfrissend jong iemand die snapt dat er gewonnen moet worden. Die in zoverre ook wel weet hoe dat moet. Daar zou ik op hopen. Want het is losgekoppeld van de jeugd. Hè. Het valt nu onder de verantwoordelijkheid van Arnissen. Dus er moet gepresteerd gaan worden. Dus daar moet wel echt een capabele vent voor staan.
Ja. Nou ja.
Jij, Freek?
Nou ja, ik vind eigenlijk dat elftal niet zo in het teken van ontwikkeling moet staan momenteel. Nee. Het gaat nu gewoon om winnen.
Ja.
Dus het interesseert mij niet zoveel of zo'n René van Eck heel veel met data doet of niet. Ik bedoel, hij moet gewoon een elftal smeden van de spelers die hij heeft. Tegelijkertijd, ja, we hebben een nieuwe commercieel directeur. Die vindt dat we iets meer met beleving moeten gaan doen en iets meer het merk uitbouwen, toch?
Ja.
Dat is zijn visie. Dus waarom zetten we niet gewoon of John de Wolf of Hans Kraaij junior daar neer?
Zo. Ja, nou ja.
Oprecht, dat zijn toch redelijk succesvolle amateurtrainers waar ik in principe niet heel erg fan van ben als trainer. Laat dat duidelijk zijn. Ik zou ze nooit in de Kuip willen zien op de bank. John de Wolf is nu assistent natuurlijk. In die rol doet hij het op zich aardig tot nu toe. Hij is onderdeel van een redelijk onverslaanbare selectie op dit moment. Maar goed, ja, waarom zou hij niet daar verlengstuk van Advocaat kunnen zijn? Dan kunnen we een Bakatti-vervanger naast hem zetten. Dan bespaar je ook weer op die kosten waar jij het net over had.
Dat vind ik oprecht een goeie. Dan vervang je gewoon, dan zeg je John de Wolf. Jij gaat inderdaad het jongteam doen en dan ga je een jonge trainer in het profiel wat Wesley net schetste. Hè? Iemand als Bakatti, die ga je erbij halen om de selectie, om de trainerstaf compleet te maken.
Dan eventueel ook assistent bij Jong zijn, maar dan heb je een verlengstuk van het eerste, want uiteindelijk is de bedoeling dat Jong elftal de drempel naar het eerste is. Ik zou het helemaal niet zo'n gek idee vinden als John de Wolf, die volgens mij, wat is het, bij Emmen was die toch redelijk succesvol, Wesley? Jij hebt daar verstand van.
John de Wolf bij Emmen redelijk succesvol.
Of WKE, of hoe heet al die dingen?
Ja. Nou ja, John de Wolf heeft het best wel aardig gedaan met een paar amateurclubs. Ja. Met Excelsior Maassluis heeft hij het aardig gedaan. Die stonden op degraderen. Ja. Die heeft hij erin gehouden. Spakenburg heeft hij het goed mee gedaan. Is hij kampioen mee geworden in de derde divisie. Dus ja, hij heeft echt wel wat leuke dingen laten zien.
Dat is het niveau waar we het over hebben, toch?
Nee, maar ja, nou ja, zeker. Hij heeft het de laatste, laten we zeggen, 3 jaar voordat hij naar Feyenoord kwam. De laatste 3 tot 5 jaar heeft hij het gewoon heel goed gedaan. En is hij wat succesvoller bij clubs geweest dan voorheen. Dus dat is echt wel iemand die wat kan. Hè? En datzelfde geldt trouwens voor Hans Kraaij junior. Die heel FC Lien.
Nou ja, oprecht. FC Lien. Met Lien heeft hij Vitesse uitgeschakeld toen in de beker. En je weet gewoon dat je de tv-rechten van die beloftecompetitie ook voor 10 keer de prijs kunt gaan verkopen. En dat komt dan door Feyenoord. Dus dan mogen wij 90% van die rechten op gaan strijken bij Fox.
Ik vind Hans Kraaij een hele vette. Ja. Dankjewel, Freek. Nou, dan hebben we nog één mooie vraag over. Die is gesteld door Patrick Vriezen, ook weer via Instagram. Hoe hopen jullie dat het tenue eruit komt te zien?
Ja, dit vind ik
wil gewoon weer rood-wit.
Rood-wit, ja, daar ben ik ook voorstander van.
Ja.
Maar goed, ik denk dat hij doelt op het uittenue.
Oh.
Nou, ik denk een beetje alles toch. Want ook het thuistenue wordt wel eens ingevarieerd. Tuurlijk, de kleuren blijven hetzelfde. Maar soms zit er een zwart randje aan. En soms zit er een kraagje bij. En soms niet. Ja, kijk. Ik vond het shirt van dit seizoen, het thuisshirt, echt heel erg mooi. Daar kijk ik graag naar. Hè. Een paar jaar geleden hadden we dat kampioensshirt. Dat jaar van het kampioenschap. Had Feyenoord ook echt een mooi shirt. Is ook verkozen tot, geloof ik, een van de mooiste shirts ooit van Feyenoord. Maar dat geloof ik allemaal wel, dat goed komt. Het gaat mij echt om het uitshirt, inderdaad. En ja, weet je, ik hoop, maar dat is echt een beetje een cliché wat door heel veel supporters wordt gebruikt, maar dat er de elementen van de stad in terugkomen. Dus dan heb ik het over groen en wit. En volgens mij vind jij het echt een afschuwelijk shirt, Johan. Maar ik vind het echt bizar mooi. Het shirt van, ik geloof dat het 2002, 2003 was.
Ja.
Of een seizoen later.
Ja.
Ik moet het goed zeggen, maar een beetje rond die tijd. Toen had Feyenoord een shirt wat aan de ene kant groen was en aan de andere kant wit. Eigenlijk het thuisshirt, maar dan met groen.
Ja.
Ja, dat vond ik echt, echt mooi. Dat vond ik echt stijve kokenwerk.
Ja, ik vond het een van de lelijkste die we gehad hebben. Dus ja, ik sla deze vraag met alle liefde over. Want alles wat ik mooi vind, vindt de rest van Nederland vreselijk en andersom. Dus
daarom is het juist interessant als jij wel een antwoord geeft, Johan. Ja, nee, ik hou wel van je daar weer een beetje om uitlachen.
Ik hou van die opvallende frisse kleuren. Dus groen vind ik... Ik weet dat het de kleur van de stad van Rotterdam is. Maar ik vind groen geen mooie kleur. Dus ik hou wel van... Ja, doe lekker felgeel. Of doe heel licht blauw. Of doe oranje. Dat zijn kleuren die ik wel vet vind.
Dat is wel handig. Want dan houdt iedereen 1,5 meter afstand als je allemaal van die fluorescerende kleuren gaat gebruiken.
Precies. Ja. Dat is... Dus... Ik, voor mij hoeft het niet groen te zijn. Ik vind de laatste twee uitenu's vind ik heel erg mooi, die blauwerige. Dus voor mij mag het ook gewoon in het blauw blijven. Maar voor mij hoeft het niet zo in het groen. Ik vind alle groene tenues die we hebben, vind ik in het verleden niet zo heel mooi geweest. Dus,
nou, en daar ben ik het dus niet mee eens. Ja. Want in het seizoen 2013-2014 hadden we een schitterend groen-wit tenue. Hè? Bijna helemaal groen met witte mouwtjes. Waarin Janmaat die volley scoorde uit bij PSV. Johan, ja. Even voor jou.
Mattere groen was dat. Dat was niet dat felle.
Juist. Ja. Nou, en dat zou nu een perfect moment zijn om dat shirt weer terug te brengen. Waarom? Omdat we ook dat motiefje hadden in het jaar dat we de Europa Cup 1 wonnen. Dus dan kan dat mooi een eerbetoontje zijn aan die halve eeuw Europa Cup 1 die we dit jaar hebben gevierd. Gewoon een groen shirt met witte mouwtjes en geef het een mooi strak klassiek design. Ik vrees dat we er toch een hoop sponsors op moeten zetten, omdat we nu eenmaal wat afhankelijker van tv-rechten zullen zijn de komende tijd. Maar hou dat zo subtiel mogelijk. Maar dat zou ik vet vinden. Dan toch nog weer een korte vooruitblik op volgend seizoen. Want intussen zijn de competities in onder andere Duitsland alweer gestart. En daar zien we creatieve oplossingen om het gemis van publiek op te vangen. En toen vroegen wij ons af, wat zou nou eigenlijk het beste vervangingsmiddel zijn, het surrogaatlegioen, als we straks niet naar het stadion mogen, maar onze club al wel weer speelt. En Johan, jij bent onze belevingsexpert. Hè? Jij hebt het altijd over commerciële ideetjes en lichtshows hier en daar. Dus jij hebt hier ook vast een creatief idee over.
Nou ja, creatief niet per se. Ik zag een bericht vlak voordat wij gingen opnemen. Dat ze, dinsdagavond, wij nemen dit op maandagavond op, maar dinsdagavond is de topper in Duitsland tussen Dortmund en München. En daar gaan ze op, als ze het uitzenden, gaan ze stadiongeluiden bij de zender gaan ze erbij doen. Hoe ze het precies gaan doen was me niet geheel duidelijk. Ik heb ook een artikel vandaag gelezen waarin al ver geavanceerde techniek al zover is dat mensen straks in hun huiskamer geluid kunnen maken en dat uiteindelijk straks in het stadion hoorbaar is. Zodat op het moment dat er een kans wordt gemist, dat de mensen op het veld, dus de spelers, het gevoel hebben van het wordt echt beleefd zoals het in het stadion is.
Johan, ik zie het ineens voor me gewoon dat er een vertraging van 5 seconden op zit. Dat zou toch gewoon legendarisch zijn.
Ja, maar dan krijg je het gevoel van die oude FIFA-spelletjes, weet je wel? Dat je een bal naschiet en dan je een kwartier later hoort, oeh.
Ja, ja. Nee, dus ja. Het is hoe ze dat gaan doen, daar ben ik best nieuwsgierig naar. Maar we hebben in de vorige podcast al wel geconcludeerd van een club als Feyenoord gaat wel last hebben van spelen zonder publiek. We zijn natuurlijk wel echt een club waarin toch vaak punten thuis worden gehouden door het publiek en ons toegewijde supporterscharen. Als dat helemaal wegvalt, op het moment dat we straks spelen in die lege Kuip, dan heeft Feyenoord niet misschien die 10% extra die het normaal gesproken wel heeft, die wij toch soms nodig hebben om uiteindelijk een wedstrijd over de streep te trekken. Ja.
Ik sta er eigenlijk heel anders in dan je misschien van me zou verwachten.
Ja, jij voelt hem.
Maar ik heb ineens het idee... dat heb ik eigenlijk... Kijk, laat ik vooropstellen, al die alternatieven die nu worden genoemd, hè, ik bedoel, ik zag dat ze in Korea zelfs sekspoppen op de tribune zetten. Ja. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Maar wat jij nu zegt met een soort van FIFA-achtig geluid in het stadion, of dat je op tv kunt kijken met een soort van nepgeluid. Daar moet ik niet aan denken, eerlijk gezegd. Dat lijkt me echt werkelijk waar verschrikkelijk. Dat is zo, staat zo ver af van hoe ik het voetbal beleef.
Ja.
Dat lijkt me werkelijk waar gewoon hyperkut. Ik ben eigenlijk, nu je dit zo verwoord, hè, van wij zijn die club die dat publiek zo hard nodig heeft en zo. En dat is een bijna cliché waar we allemaal heel graag in meegaan. Omdat we natuurlijk, ja, weet je, wij zijn dat legioen en dat straalt ook heel veel kracht uit. Maar ik ben nu eigenlijk wel eens benieuwd hoe Feyenoord zich staande houdt als dat gewoon totaal wegvalt. En dan niet omdat we een of andere straf hebben opgelopen waardoor we zonder publiek moeten spelen, wat de afgelopen jaren heel af en toe wel eens is gebeurd. Maar gewoon als je al die factoren elimineert en je zet ons op een bijveldje tegen Ajax of PSV of AZ, wat er dan gebeurt?
Want nou, ik ben daar doodbang
zeker
voor.
Tegen een ploeg als, zeker tegen een ploeg als AZ, wij hebben op normaal gesproken 11 posities betere spelers.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Precies zo. In het verleden was dat wel zo, of dat nu nog zo is, weet ik niet. Maar ik ben daar doodsbang voor.
Ja, goed. Ik ben overdreven natuurlijk.
Ik ben doodsbang voor dat.
Oprecht, ik denk dat de Kuip. Hoe vaak hebben we niet spelers weg kunnen gooien in principe? Gewoon voor een fractie van hun marktwaarde moeten verkopen omdat ze Kuipvrees hadden. Dat elimineer je dan ook, hè? Dan blijkt zo'n Tapia ineens wel te kunnen spelen.
Klopt wat je zegt, want denk maar aan die potjes die wij wel eens in januari spelen op zo'n winterstrainingskamp in Marbella. En dan komt laatst nog tegen Hoffenheim. Best wel een aardig clubje, Hoffenheim. Nou, die hebben we met amper publiek gewoon eventjes laten zien dat Feyenoord goed kan ballen. Hè. Het werd gewoon 3-2 voor Feyenoord. Ja, dat zijn toch leuke dingen, weet je wel. Dus op zich ben ik ook wel benieuwd naar hoe Feyenoord is zonder publiek. En of dat nou echt dan... Hè, want ja, het wordt continu maar gezegd. Want Feyenoord heeft die 12e man altijd maar nodig. Maar straks winnen wij gewoon eventjes in de arena. Omdat er nu zometeen...
Jullie zijn echt knettergek.
Nee, ik zeg niet dat ik dat wil. Johan, sorry hoor.
Nee, maar Johan, als je dat zo verwoordt, hè, dan heb je dus eigenlijk, vind ik, dat je een soort van motie van wantrouwen indient tegen de technisch directeur. Als onze spelers niet kunnen winnen zonder de Kuip, dan doet hij zijn werk niet. Want we hebben de derde begroting van Nederland. Kom op, hé.
Nee, nou goed, oké. Okay, maar ik wil meer dan die derde plek. Want als we derde worden, ja goed, dan hebben we gewoon een seizoen wat naar verwachting is misschien. Ik vergelijk ons dan even met misschien de club die we het meest moeten nastreven op dit moment. PSV. Dat is de club, als we echt zeg maar omhoog willen, moeten we eerst PSV voorbij om uiteindelijk Ajax te pakken.
Ja, goed, die stonden twee plekken onder ons.
Eentje, op dit moment. Maar in de basis, als je gewoon de afgelopen 10 jaar bekijkt, is PSV steeds hoger geëindigd dan wij. Daar kunnen we wat van vinden, is gewoon helaas een feit. En PSV heeft eigenlijk bijna elk jaar, omdat ze ook een hoger spelersbudget hebben, meer transfermogelijkheden, heeft misschien, als je het heel sec bekijkt, altijd een betere selectie. Beter elftal, betere spelers. En toch winnen ze nooit in de Kuip.
En die spelen zonder publiek.
Ja, maar toch verliezen ze
altijd. Maar die spelen hun thuiswedstrijden zonder publiek. Tenminste, er zitten wel mensen, maar die doen niks.
Nee, maar dat, ik vind
dus dat kan voor ons ook werken.
Nou, wij winnen daar ook af en toe. Maar als het om die thuiswedstrijden, in mijn gevoel, en dat is echt niet altijd zo, wij winnen bijna altijd van PSV. En ik heb het gevoel dat het... Hij pakt dan in het kampioensjaar, en natuurlijk hadden we toen nog alles mee. Weet je, zo'n wedstrijd win je echt doordat het publiek erachter gaat staan. En een soort van nog even laatste push. Feyenoord wint van Porto door het publiek. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, dat vertellen wij onszelf heel erg graag.
Nee, ik ben echt van overtuigd. Want waarom winnen we dan niet bij Sparta uit? En waarom winnen we dan niet bij weet ik veel, Heracles uit?
Nou ja, nee, maar haal daar het publiek eens weg dan. Haal bij Sparta het publiek dan eens weg. Haal het kasteel helemaal leeg. En laat dan Feyenoord op een bijveldje tegen Sparta spelen. Verliezen we dan nog op het kasteel? Ik denk het niet. Ik denk echt... Dat gevoel dat het legioen de doorslag geeft, dat vertellen we onszelf heel graag. En dat zal in sommige wedstrijden, is dat ook echt wel het geval. Napoli thuis, Manchester United thuis, absoluut. Dat helpt allemaal mee. Spelers zeggen dat ook niet voor niks. Hè, dat de Kuip kan dansen en dat extra kracht geeft. Maar als die factor bij alle ploegen wegvalt, zowel bij de tegenstander als zowel bij de uit- als bij de thuisploeg, ben ik benieuwd. Dan zou normaal gesproken de beste ploeg niet altijd moeten winnen, maar in het grootste gedeelte van de gevallen. En
dus is er een grotere kans...
Dat zijn wij vaak.
Nou ja, ja, zeg maar tegen nummers...
Waarom verliezen wij altijd van die promovendi?
Omdat het...
Daar laten wij het liggen, hè? Niet in die toppers tegen Ajax en tegen PSV en tegen AZ. Wij laten
omdat
het altijd liggen tegen
die ploegen hebben tegen Feyenoord het idee dat er wat te halen valt. En tegen Ajax en PSV, dan staan ze al 10 meter verder naar achter. En dan gebeurt het vanzelf, gaat het vanzelf mis voor die clubs. Dat is een beetje, bij Feyenoord hebben ze het idee dat er meer te halen valt. Dat is toch al jaren zo.
Ja, maar zet Ajax eens in een lege arena, maar zet ze eens op het veldje van Barendrecht neer.
Ja.
Dan wordt het toch ook een totaal ander team.
Dat zou zomaar kunnen.
Als je die factor gewoon bij iedereen elimineert. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En ik heb er niet bij voorbaat een idee dat in ons nadeel uitpakt. Het zou kunnen dat we gaan merken dat Arnessen inderdaad de derde begroting van Nederland heeft en dat we derde worden. Maar als we dit seizoen derde waren geworden, dan hadden we het toch prima gedaan.
Zeker. Maar mag ik mijn idee nog eventjes erin gooien, jongens, of niet?
Zeker.
Tuurlijk.
Nou, ik heb een heel apart idee. Ik zag dit ergens in Duitsland, geloof ik. En ik geloof dat ook ADO het wil doen. Maar de mensen naar de parkeerplaats met de auto's. En we hebben best wel een groot voorplein. We hebben ook best wel een groot plein aan de achterkant van het stadion. Zet daar twee grote schermen neer. Die verbinding moet echt perfect zijn, hè? Dus er mag echt geen vertraging in zitten. En laten we een nieuw fenomeen starten. De toeterhooligans. Ja, jongens, dat is hem. Ja,
dan moet Kutsje blijven, hè? Dan moet Uzi Kupo weer terugkomen.
En Uzi Kupo, onze Turken inderdaad.
Die werd zo gepresenteerd, toch, met de toeter?
Ja, klopt, ja. Klopt, ja. Nou, maar ja, dat zou natuurlijk legendarisch zijn. En dan kan je toch echt nog wel wat mensen kwijt. En dan heb je toch nog een beetje beleving. Dan zingen we dit keer niet, maar dan toeteren we Feyenoord naar de overwinning. Ja, ik weet, het is even anders, maar het is allemaal anders. Maar ook hiermee ga je echt een twaalfde man creëren. Want ik weet zeker dat die tegenstander gewoon bang wordt van al die toeters die continu afgaan. Toeter. Ik denk trouwens ook dat het wel een effect kan hebben op onze spelers. Want die zullen ook wel denken van, hou nou toch eens je toeter.
als ik dan toch daar een beetje op mag inspelen. Kijk. Het lijkt mij logisch dat we een hele tijd nog niet naar het stadion mogen zoals we dat gewend zijn. Hè? Dat wij elkaar nog niet in de armen gaan vliegen na de vijfde goal van Bozenik in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat gaat gewoon de komende paar maanden niet gebeuren. Misschien in het volgende seizoen wel weer een keer als hij er 6 scoort. Ja. Maar wat ik wel ga missen, dat mis ik ook voor de duidelijkheid, is die PMDS. Terwijl de terrassen natuurlijk vanaf volgende week gewoon weer open mogen. Dus als we nou gewoon Varkenoord of 1908, zoals dat... Nee, Varkenoord is dat, hè? Het nieuwe Varkenoord, tegenwoordig heet. Wel opengooien. Daar inderdaad gewoon die tafeltjes, een paar staantafels, 1,5 meter afstand, et cetera. Gewoon lekker je afvliegend dubbel die je daar van de tap kunt krijgen tegenwoordig op je tafeltje geserveerd krijgt. En een groot scherm daar op het veld. Dat lijkt me ook een prima idee. Als je dan toch die toeterhooligans hebt, dat je dan ook daar nog even terecht
en dan kunt. Dat geluid wat je opneemt op Varkenoord projecteren of uitlaten in de Kuip. Dan heb je een beetje... Nou, dan combineren we alles bij elkaar, nou ja, jongens.
Maar je kunt vanaf Varkenoord kun je ook vuurpijlen afschieten, hè?
Dat kan zeker, ja. Ja. Dat kan allemaal.
Dan zijn we er toch. Dan zijn we er toch.
Hebben wij gewoon hier het masterplan bedacht waardoor Feyenoord gewoon volgend jaar kampioen wordt?
Wij hebben het masterplan bedacht. Ja, Michael van Praag is met pensioen, dus dit kan gewoon.
De commercieel directeur kan afgebeld worden. Wij gaan het gewoon doen. Ja.
Nou ja, volgens mij heb ik tot nu toe commerciëler gedacht dan ooit.
Ja, dat gaat heel goed. Dit is één positiviteit. Zal ik proberen de boel, het is bijna niet te doen, nog positiever te maken met een Insta Inspecta?
Oh, heerlijk.
Inspector. Ja, jongens, want er is echt, nou ja, best wel wat gebeurd weer. En ik heb een paar hele leuke dingetjes gevonden. Ik begin vandaag met toch een van mijn favorieten aan het worden voor deze rubriek, hoor. Met Marcos Senesi. Hij ging natuurlijk met zijn schatje Valen Pavlovski, ik moet het goed zeggen. Vaak naar Europese steden. Hij is naar Parijs geweest. Hij is lekker naar Brugge geweest, naar Luik. En allemaal alles een beetje net onder Nederland. En ga zo maar door. En dat werd allemaal met ons gedeeld. Hij is ook naar Amsterdam geweest. Dat vonden we allemaal wat minder. Maar hij is weer... En het mag weer. Je mag weer naar buiten. En je moet al een beetje oppassen, hè, met 1,5 meter en zo. Maar hij heeft nu twee steden bezocht. Ga jij niet opkomen, Jopie? Weet ik zeker. Wil je een poging wagen?
Nou, dan denk ik dat hij geweest is in Vlissingen.
Nee.
En Alphen aan de Rijn.
Nee, nou ja, bijna goed. Hij is naar Den Haag geweest. Ja, Den Haag. Oh. Was hij nog niet geweest, klaarblijkelijk. En, deze ga je echt niet raden, Vlaardingen. Ja. Vlaardingen. Hij is daar lekker met een groep vrienden op 1,5 meter. Want dat, die foto hebben ze gemaakt. Ik heb het echt gecheckt. 1,5 meter was het allemaal perfect.
Ja.
Zijn ze lekker door de natuur gaan wandelen vlakbij Vlaardingen. En daarna nog eventjes door Vlaardingen heen gelopen. Dus ja, is toch leuk. Hij moet toch wat doen deze periode. Ja.
Hij heeft natuurlijk te horen gekregen van... Weet je naar wie is wat meer zou moeten kijken qua voorgangers? Naar Vlaar. Dus hij heeft gewoon Vlaar. En hij kreeg als eerste suggestie op Google Vlaardingen.
Ja.
Ja, leuk geintje, ja, Freek.
Dat is een goede grap.
Dat is een van mijn mindere, sorry. Ga
dat,
verder.
Dat houdt wel commerciële ideeën vandaag.
Nee, maar en nog even bij CNC blijven. Het is vandaag de Dia de la Patria in Argentinië. En dat betekent, dat weten jullie allemaal, dat de meirevolutie.
Vaderdag.
Ja, zeker. Want we moeten ruim 200 jaar teruggaan. Toen is Argentinië onafhankelijk geworden. Ik heb het allemaal even uitgezocht, jongens. En dit was een van de momenten dat dat zeg maar begonnen is, die hele revolutie. Dus dat herdenken ze op een manier zoals wij bijvoorbeeld de Bevrijdingsdag herdenken in Nederland. En dat heeft hij even gedeeld ook. Dat, daar is hij de hele maandag, nu wij dat opnemen, lekker zoet mee geweest. En dat gunnen we hem, hè. Nou ja, over zoet gesproken. Ja, het is, ja. Dit is echt...
Jeroen?
Nee. Niet Jeroen, oh. Jeroen Zoet. Nee, dat is een PSV'er, die komt niet bij ons. Maar Noufal Ban is...
Nou, hij heeft toch een heel belangrijke goal voor
dat
ons
Dat klopt,
gemaakt,
ja. Dat klopt, in het kampioensjaar. Dat vergeten we nooit. En daar zijn we hem heel dankbaar voor ook nog. Maar we gaan naar andere zoetigheid. Het suikerfeest, ja. Want het was natuurlijk afgelopen maand even afzien voor een hoop moslims in Nederland. Maar wij hebben natuurlijk ook een paar moslims in de selectie zitten. Onder andere Noufal Ban en Marwan Azarkan. Die hebben ook plaatjes gepost dat zij lekker aan het genieten zijn van het suikerfeest. We hebben er trouwens nog wel meer, geloof ik, hè, in de selectie. Weet jij dat even uit je hoofd, Jopie, of niet?
Oh ja, je zet me even voor het blok, alsof ik even weet wie... Wat,
ja, ik denk geloof... Kuksu en Usha Cup uit mijn hoofd.
Ja,
ik weet niet hoe vroom die zijn.
Ja,
maar...
je hebt gelijk. Kuksu heb ik trouwens ook gezien. Die had ik erbij moeten zetten. Maar ik denk, ik ga nu even aan de mindere goden van onze selectie eventjes wat eer geven. Dat is ook leuk.
En volgens mij ook IA ook.
Zou zomaar kunnen, ja.
Maar die heb ik
niet. Ja, maar die... dat vind ik toch wel knap, hè. Die hebben dat al zo'n hele maand gedaan. En het is een beetje gelukkig voor ze dat ze geen zware wedstrijden hoeven te voetballen. Want er zijn ook wel eens momenten geweest dat ze tegen de zomer aan... volle bak 90 minuten moesten spelen. Ik kan me een paar jaar geleden Sofian Amrabat herinneren bij FC Utrecht. Nou, die bleef maar lopen. Maar dat was een aanslag op zijn lichaam.
Met die play-offs.
Dus daar heb ik altijd wel respect voor. Nou ja, die kunnen nu vanaf nu weer lekker gaan eten overdag. En die hebben dus genoten van het suikerfeest. Een update van Luis Sinisterra. Ja, jongens, daar gaan we ook weer, een update plaatsen. Want we willen allemaal weten hoe gaat het met hem. De laatste keer was hij heerlijk aan het salsa dansen. Hebben we al gezien. Toen was hij al los in de heupjes. En dat begint er echt goed uit te zien. En nu is hij met Lee Egger, onze Australische fysieke coach van Feyenoord.
Ja.
Het hardloopmaatje van Berghuis en Bozeniek.
Ja, geweldig, verhaal was dat ook trouwens. Ja, ja. Maar zijn ze keihard aan het trainen in de gym. Eén op één trainen mag nog steeds binnen. Met groepen natuurlijk niet, maar één op één wel. En Luis Sinisterra wordt keihard klaargestoomd voor de laatste stappen van zijn revalidatie. Want als ik hem zo zie, dan gaat hij gewoon volgende week weer meespelen, jongens. Geen probleem. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Het zal nog echt wel een half jaar duren.
Dan hebben we alleen volgende week geen wedstrijd.
Nee, dat...
Hij heeft tot september. Nog 3 maanden even
ik zat daarover na te denken. Voor de jong is het ook alleen maar lekker natuurlijk. Hè? Dat, ja, natuurlijk is het kloten ook voor hem, voor iedereen, die hele periode. Maar hij heeft eigenlijk een paar maanden langer, minder voetbal te missen, zeg maar. Dat moet voor hem ook wel mentaal ook een soort van opkikker zijn. Dat hij minder wedstrijden hoeft te missen.
Nou, zeker. En ook daar pakt de gok van Arnesen om Larsson te verkopen natuurlijk goed uit. Want Sinisterra mis je nu een stuk minder lang netto. Dus dat is... Ik neem aan dat hij dat niet voorspeld had, maar het werkt in zijn voordeel. Precies.
Als hij dat wel voorspeld heeft, dan gaan we nog heel veel lol aan hem beleven.
Dat denk ik ook, ja. Ja. Goed, Wes, was je klaar met de Insta-inspecta?
Ik was zeker klaar met de Insta-inspecta.
Zal ik er dan nog maar eens een Dordt-report in gooien?
Wat? Bestaat hij nog?
Nee joh, grapje.
Oh, dat zeggen.
Kom nou. Alsof daar wat gebeurt.
Ik was helemaal in shock. Nee, joh. Die moesten afstoffen. God,
nee,
joh, gek.
Nee, ik heb wel nieuwe patrones. En daar zijn we extra blij mee in deze tijd. Want als je nu besluit om ons te steunen, ja, dan kunnen we je tot in de eeuwigheid knuffelen. Op 1,5 meter afstand natuurlijk.
Ja.
Dat is schitterend. We maken wel gewoon content, hè? Extra content voor onze patrons op patreon.com/kaingeloel. Je kunt daar op de Discord met iedereen die ons ook steunt lekker discussiëren over van alles en nog wat. We doen af en toe, krijg je analyses over spelers die we zouden moeten halen. Je krijgt om de twee weken een extra podcast van ons. Hartstikke leuk. Nou, en er zijn twee mensen deze week die hebben besloten om van die geweldige club deel uit te gaan maken. En dat zijn, ik maak even een diepe buiging voor Mark de Boks en Koen Kijk in de Vecht. Wat welkom. Een helden. Dankjewel.
Ja. Nou, geweldig toch, jongens? Ja, daar zijn we heel blij mee.
Volgens mij zijn we er doorheen, jongens.
Ja.
Volgens mij ook.
Ja.
Wij zeggen altijd, er gebeurt niet zoveel bij Feyenoord, maar het lukt ons gewoon weer heel makkelijk om ruim een uur vol te lullen. Dat doen we toch weer goed.
Joh, als ze volgende week besluiten dat er überhaupt nooit meer gevoetbald wordt en ze wissen ons geheugen over het hele verleden van de club, dan denk ik dat wij alsnog een uur kunnen vollullen over Feyenoord.
Ja, precies.
Ja, leuk voor de mensen dat ze dus niet van ons afkomen.
Nee, ja, dat dan gaat je niet lukken. Wat je ook wil, verzin voor de gein nog een virus. nee, wij blijven gaan.
Precies. Ja, mensen, over twee weken zijn we er weer. En iedereen tot de volgende keer.
Joejoe.
Joe.